Geweld hoort nergens thuis. Overal in het land zetten mensen zich in om huiselijk geweld en kindermishandeling tegen te gaan, de gevolgen ervan te beperken en toe te werken naar een toekomst met minder geweld. In deze podcast neem ik je mee naar die plekken, om te horen welke projecten er zijn, welke resultaten en effecten ze bereiken en waar de betrokken mensen zich hard voor maken. Deze keer stap ik vroeg om 7:30 's ochtends in mijn auto en rijd naar het gemeentehuis van Bladel. Ik denk namelijk dat ik om 10:00 's ochtends een afspraak heb met Sandra van Leeuwen, teamleider jeugdhulp, en Harriet Janssens, jeugd- en gezinswerker van het lokale wijkteam daar. Maar als ik me stipt om 10:00 aanmeld bij de balie, blijk ik een uur te vroeg te zijn. En terwijl ik vervolgens in de hal zit te wachten, kan ik niet om deze mooie metafoor van vroeg aanwezig zijn heen. Want de kracht van wijkteams binnen het voorkomen van en hulpverlenen bij huiselijk geweld en kindermishandeling is dat ze er zo vroeg bij kunnen zijn. Maar dat vraagt wel focus en prioriteit gericht op langdurige veiligheid. En hoe kom je daar als wijkteam? Wat vraagt het van jeugd- en gezinswerkers en teamleiders? Wat voor cultuur is er nodig? En daarover ga ik vandaag in gesprek.
De helft van de zaken waar Veilig Thuis bij betrokken is, 1,5 jaar later nog steeds geweld kent. Ja. Nou ja, dat is natuurlijk echt eigenlijk een appel aan ons allemaal om daarvoor te zorgen dat dat niet meer gebeurt.
Hoe Sandra en Harriet zich daarvoor inzetten, dat komt straks. Maar eerst is het handig om even een korte uitleg te geven hoe het wijkteam hier in de campergemeente Bergijk, Bladel, Eersel en Reusel de Mierde is georganiseerd. En terwijl we in een grote ruimte zitten, op ruim 1,5 meter van elkaar, legt Sandra het uit. Want dat wijkteam voor jeugd heet hier namelijk het CEG+.
Het Centrum voor Jeugd en Gezin bij ons voert de hele jeugdwet uit, dus alles van 0 tot 18.
En daarbij zijn er verschillende onderdelen.
De toegang hebben, die gaan vooral over de intakes en de specialistische zorg, de inzet daarvan. En we hebben het lokale ondersteuningsteam, die zitten vooral op de lichtere vragen, de opvoedondersteuning. En dan hebben we het camperteam, die zich speciaal richt op onveiligheid en risico's en complexiteit binnen die systemen. Dus daarmee maken we echt wel een splitsing, zou ik maar zeggen, in hoe wij georganiseerd zijn, die wel anders is dan veel gemeentes om ons heen en in het land. Ja.
En Harriet werkt dus in het specialistische camperteam. Hoe is dat, vraag ik haar.
Ons werk is heel breed eigenlijk. Heel veel taken, denk ik. Heel veel wisselende mensen waar je mee in contact komt. Ouders, hulpverleners, betrokkenen, scholen, noem het allemaal op. En dat maakt het wel, ja, dat maakt het heel interessant, vind ik.
Ik denk dat wat jullie binnen het campteam ook doen is ook echt het stukje en zelf zoveel mogelijk ondersteuning bieden en de casusregie. En als er specialistische zorg nodig is, dan kunnen ze dat mee inzetten. Waarmee je niet alleen maar op afstand werkt of alleen maar die beschikking afgeeft, dat in sommige gemeenten zo is, maar zij zitten echt dat ze volledig mee in dat gezin zitten, zal ik maar zeggen. En zelf met dat gezin kijken van wat is er nou nodig om hieruit te komen en daar ook zoveel mogelijk zelf de ondersteuning in bieden. Maar ook daarin doorpakken als het nodig is richting een beschermtafel of richting Raad voor de Kinderbescherming Veilig Thuis.
Juist het versterken van lokale wijkteams is zo'n belangrijke aanpak bij het voorkomen en beperken van de gevolgen van huiselijk geweld en kindermishandeling. Wat is hierin hun ervaring?
Ja, ik denk dat dat heel belangrijk is, omdat je dus dicht bij de mensen bent. Letterlijk dichtbij, maar ook veel meekrijgt van wat er rondom zo'n gezin heen gebeurt. Of wat er speelt in wijken, of wat er speelt in dorpen. Of in welke netwerken bepaalde jongeren zich bevinden. Of ik denk dat dat wel echt helpend is ook om een situatie goed in beeld te krijgen.
En daarin ook goed te kunnen signaleren en weten wat je dan, hoe je een signaal kunt duiden. Of weet ook hoe je dan in je organisatie daarover kunt sparren als je het niet zo goed weet.
Ja, en samenwerking denk ik met anderen ook. Hè. Dus de wijkagenten bijvoorbeeld, die zijn ons bijna allemaal wel bekend. En de consultatiebureaus, de scholen. Je hebt veel makkelijker contacten gelegd ook over iedereen die bij zo'n gezin betrokken is.
En uiteindelijk draagt dat wel echt bij aan die veiligheid die je daarin wilt vergroten. Maar ook het niet negeren van die signalen, zal ik maar zeggen. En dat we daar ook al onze ongeveer 45 jeugd- en gezinswerkers ook nog meer van willen laten, hoe zeg je dat?
Doordrongen
van laten
zijn,
bewust van laten zijn. Dat veiligheid en die risico's echt wel heel erg essentieel zijn om daarmee door te pakken.
En Harriet ziet dat kan. Dat het wijkteam echt een verschil kan maken. Maar dat vraagt dat er aandacht is voor duurzame veiligheid. Vanuit samenwerken met het netwerk rondom gezinnen. Waarbij prioriteit gegeven wordt aan de fysieke en emotionele veiligheid van de kinderen.
Ik ben betrokken bij een moeder met een licht verstandelijke beperking. En zij heeft 2 kinderen. En er waren forse zorgen in over de opvoedsituatie eigenlijk van de kinderen en hoe moeder voor deze kinderen zorgde. En we hebben heel erg, middels het netwerk, hè, dus door vader te bekrachtigen en te verstevigen en door tante te betrekken bij het proces. Ja, zij zorgen nu voor deze kinderen en moeder heeft nu begeleide bezoeken met haar kinderen. En het doel is vooral dat zij een positief en fijn contact hebben. En daardoor is er voor deze kinderen echt wel een veel veiligere en stabielere situatie gekomen. Ja, die eerst gewoon echt onveilig was.
Voor Sandra bleek het werken met het kwaliteitskader werken aan veiligheid voor lokale wijkteams en gemeenten een belangrijk instrument om te toetsen of en hoe haar organisatie het eigenlijk lukt om die acute en langdurige veiligheid te realiseren met gezinnen.
We lazen ook in het kwaliteitskader dat de helft van de zaken waar Veilig Thuis bij betrokken is, anderhalf jaar later nog steeds geweld kent. Ja. Nou ja, dat is natuurlijk echt eigenlijk een appel aan ons allemaal om daarvoor te zorgen dat dat niet meer gebeurt. En hoe dat kan, is wel dat ik denk, nou ja, laten wij vooral onze jeugd- en gezinswerkers daar dan ook op inzetten die in die gezinnen komen en die afstemming hebben met hun netwerk om daar dus ook echt de juiste stappen in te zetten en het ook niet voorbij te laten gaan.
Het lezen van het kwaliteitskader bracht Sandra een belangrijk inzicht.
Ik was eigenlijk gewoon in de veronderstelling dat wij het eigenlijk allemaal heel erg goed hadden geregeld. En toen dacht ik echt, oh, dit hebben wij helemaal niet zo goed geregeld. Hier moeten we echt iets anders in gaan doen. Vooral dat stukje dat wij vooral op een hulpvraag van ouders gericht zijn. Binnen de toegang, waar dus ook de zorgmeldingen binnenkomen, ook binnen het lokale ondersteuningsteam, zijn we vooral gericht op die hulpvragen van ouders. En waarmee je eigenlijk de risico's bijna vergeet of niet meer bespreekt. Ja, en dat was ook wel wat uit die rapportages kwam vanuit Toezicht Sociaal Domein. En waarbij ik echt dacht van, maar dat gebeurt bij ons ook. Wij zien zorgmeldingen binnenkomen. Wij bellen deze mensen op van, hey, goh, we hebben die zorgmelding gekregen. Hoe is het met jullie? En die mensen die zeggen, nee, nou, dat is allemaal niet zo spannend. Was maar eenmalig, er is verder niks aan de hand met ons. Oh, nou ja, heeft u dan nog een hulpvraag, vragen wij dan. En dan zeggen die mensen ja of nee. Maar goed, als ze zeggen ja, dan is dat vaak iets wat helemaal niks met de risico's te maken heeft. Want bijvoorbeeld slaapt Pietje wel heel erg slecht en kunnen we daar dan iets mee om hem goed naar bed te krijgen. En dan gaan wij aan de slag met die hulpvraag. En dan vergeten wij dat daar wel een incident aan de grondslag heeft gelegen. En dat daar wel risico's zijn. En daar hebben we het eigenlijk misschien wel niet meer over. En we leggen ook niet vast dat we het daar nog over hebben. En we evalueren daar ook niet op. We vragen die mensen ook niet een half jaar later hoe dat nog is. En dat was voor mij wel het appel waarbij ik dacht, dit moeten we echt wel anders gaan doen. Daar moeten wij dus onze processen ook anders op inrichten. Dat is voor mij wel de trigger geweest om daar goed over na te denken. Van hoe kunnen we dat dan vormgeven, zodat we met die risico's aan de slag gaan. En die niet aan de kant schuiven, omdat wij vanuit de jeugdwet zo nodig met hulpvragen aan de slag willen of moeten. En wat er in het kwaliteitskader eigenlijk heel duidelijk staat, is waar wij als organisatie voor moeten zorgen wat onze mensen kunnen. Dat heb ik eigenlijk naast elkaar gelegd. Van, nou ja, zijn we daartoe met z'n allen ook in staat om dat te kunnen doen? Dus bijvoorbeeld om goed te werken met meldcode, om te kunnen signaleren, om geweld te bespreken en om systeemgericht te werken. Dat is eigenlijk de hoofdkopjes, zou ik maar zeggen, die voor ons van toepassing zijn. En daarop hebben wij nu wel een aantal acties ook uitgezet om dat dus ook te vergroten binnen onze teams.
Een van die acties is bijvoorbeeld het gezamenlijk trainen van alle jeugd- en gezinswerkers in het werken met de meldcode en het veiligheidsplan. Dus dat zijn naast de professionals van het camperteam ook diegenen die de intakes doen. Die werken vanuit lokale ondersteuningsteams, etc. Daarnaast wordt ook het proces rondom zorgmeldingen aangepast.
Daarnaast willen we dus een andere route eigenlijk krijgen naar zorgmeldingen van Veilig Thuis, hoe we daar intern mee omgaan. Waarbij er ook vanuit de toegang een paar mensen specifiek met die zorgmelding aan de slag gaan en niet meer iedereen. Zodat daarin ook die expertise groeit en het ook past bij die mensen om ook, ja, je hebt daar toch wel bepaalde kwaliteiten ook voor nodig om te zeggen van, hé, maar goh, ik wil het hier wel met jullie over hebben en we gaan dit nu wel borgen in een plan en we komen hier wel op terug in een evaluatie. En die dan dus ook concreet met die risico's aan de slag gaan uit zo'n zorgmelding en zich niet zomaar laten verleiden tot het afschepen of tot het overgaan tot een hulpvraag, zou ik maar zeggen. Waarbij je echt niet overal, niet iedere zorgmelding maakt dat je echt direct in de actie moet, maar je moet daarin wel de juiste weging kunnen gaan maken.
En die juiste weging maken, daarvoor wordt ingezet op meer, en ik noem ze maar even spanningsmomenten, tussen professionals met verschillende expertises. Want dat kunnen sparren blijkt juist in het geval van onveiligheid of vermoedens daarvan zo essentieel. Harriet vertelt over een collega uit het lokale ondersteuningsteam dat met haar contact zocht over een gezin.
Ja, die belden inderdaad en die wilden eigenlijk de casus opschalen naar ons. Dus dat betekent dat er dan sprake is van risico's en complexiteit en dan schalen ze op. Dus ik heb toen met haar ook die casus doorgenomen. En toen hoorde ik eigenlijk dat zij al heel goed, dat ze al heel veel afspraken gemaakt had met het gezin. Ook heel concrete afspraken gemaakt had met het gezin. Er was hulpverlening al betrokken binnen het gezin en die dacht ook echt nog wel verder te kunnen. En toen ben ik eigenlijk vooral met haar gaan kijken, oké, hoe kun je die afspraken nou borgen en hoe kun je zorgen dat die, moeten er nog aanvullende afspraken bij wellicht om het allemaal goed te laten verlopen of de veiligheid in elk geval te borgen. En toen heb ik met haar gekeken hoe ze het in een veiligheidsplan weg kan schrijven, die gemaakte afspraken. En ik merkte dat zij in eerste instantie dacht, oh ja, ik weet eigenlijk niet of het in een veiligheidsplan moet, want ja, dat klinkt ook vaak zwaarder dan het misschien is. Toen zijn we dus toch eigenlijk de dingen die zij al gedaan had gaan wegschrijven in zo'n veiligheidsplan. En vervolgens is zij dus ook verder gegaan met deze casus en maakte juist dat die afspraken op papier stonden en dat ze konden evalueren, weer aan konden passen, dat zij verder kon met dit gezin. En dat die afspraken ook heel erg werkten voor dit gezin.
Ja, dat die veiligheid daarmee ook wel geborgd was.
Ja, veiligheid daarmee geborgd was. En ook op een gegeven moment, deze vrouw had een beperking en liep vol gedurende de dag, zeg maar. En het hielp haar dat haar man belde in de lunchpauze om te vragen hoe het ging. En dan kon zij haar verhaal kwijt. Dus daar hebben ze toen een tijdje zo gedaan. En op een gegeven moment verwaterde dat weer wat, omdat het stabieler werd en het weer beter ging binnen het gezin. En toen heeft die collega dus ook opnieuw het veiligheidsplan erbij gepakt en gezegd, oh, maar weet je nog, dit zijn de afspraken. En toen zijn ze dat weer gaan doen. En omdat dat wel heel erg werkte ook voor dit gezin.
Ja. En later heeft die collega ook nog gezegd van, hé, maar goh, en ik heb wel gezien dat dit ook werkt. Ja. Dus ik heb het ook nog in andere gezinnen weer toegepast om een veiligheidsplan te maken. En ik denk, nou ja, dat is wel wat je wilt. Dat je daarin met dat sparren de ander daarin ook verder brengt. En wij merken nu dat veiligheid voor sommige collega's, die lijkt toch ergens vaak wat eng of zo om aan te gaan, zal ik maar zeggen. Maar juist door dit soort ervaringen, komen we daar echt wel verder in.
Ja, en ervaart ze dus ook dat het niet zo'n heel groot of spannend ding is, zo'n veiligheidsplan. Maar dat het, dat ze was al heel goed op werk. Ze heeft het alleen gewoon concreet op papier gezet.
Om dit waardevolle sparren te stimuleren is er een veiligheidsspreekuur in het leven geroepen. Waarin iedere dag iemand van het camperteam beschikbaar is om mee te denken als het gaat over veiligheid. En ook kunnen zij gevraagd worden om als objectieve gesprekspartner, bijvoorbeeld bij gezinnen of in een multidisciplinair overleg, aan te schuiven. Tot slot vraag ik wanneer zij vinden dat ze als organisatie echt een stap gemaakt hebben.
En als veiligheid gewoon meer een standaard onderwerp van gesprek is, denk ik.
Ja.
In plaats van dat het nu zo'n zinnetje ook in het actieplan is. Maar dat het meer
De basis is.
Ja, de basis is en gewoon standaard meegenomen wordt en besproken wordt.
Ja.
Dit was aflevering 6 van de podcast Geweld hoort nergens thuis. Wil je meer lezen over het kwaliteitskader werken aan veiligheid voor lokale wijkteams en gemeenten? Kijk dan even op www.geweldnergensthuis.nl. En ik bezoek de komende tijd nog veel meer projecten en initiatieven rondom het programma Geweld hoort nergens thuis. Ben je benieuwd? Abonneer je dan even op deze podcast en je krijgt vanzelf bericht als de volgende aflevering online is. Of link even met mij, Merel Stijnweg, via LinkedIn. Daar post ik ook alle afleveringen. En mocht je nog iemand kennen voor wie deze aflevering ook interessant is, stuur het vooral door.